Goedemorgen. Kunnen jullie mij goed horen zo? Staat hier een beetje oké? Okay? Ja, geestelijk ademhalen. Ademnood of ademruimte. Opgelucht ademhalen. Wil ik het met jullie vanmorgen over hebben. Want heb je wel eens gemerkt dat als je een hele diepe zucht slaakt. Soms omdat je iets hoort. Misschien omdat je nieuws krijgt wat je raakt. En waar je even een hap lucht moet nemen om die vervolgens weer uit te blazen. Of een andere keer dat je een zucht van verlichting slaakt omdat iets goed afgelopen is. Omdat er een zware klus achter de rug is. Of omdat er een mooi resultaat is bereikt. Maar een zucht geeft als het ware ademruimte. Het geeft lucht. Daar wil ik het met jullie over hebben. Van ademruimte nadat je benauwdheid hebt gevoeld. En dat onderwerp van geestelijk ademhalen, dat had ik al een tijdje in gedachten. Om hier met jullie te delen. Maar het, vanwege het nieuws, ook met dat Piet ziek is. En ook afgelopen week werden we op ons werk geconfronteerd. Ook met ziekte, ook een collega die vanwege COVID ook in coma is gebracht. En dat raakt dan. Dat zijn heftige dingen. Ik wil jullie ook bemoedigen. We hebben een cliënt gehad, dat was een van de eerste die met COVID, met het virus ook geconfronteerd werd. Een wat oudere man, wat minder iemand een beetje aan de rand van de samenleving. En die heeft bijna 3 maanden in coma gelegen. En er was een collega die sprak leven over hem uit. Want hij zegt, ik weet ook niet meer wat we moeten doen. Maar die sprak leven over hem uit nadat de artsen gezegd hadden van, hier stopt het. Het heeft geen zin om verder te gaan. We gaan de beademing stoppen. En wat er toen gebeurde was, de beademing werd eraf gehaald. En deze man heette ook Piet. Die ging zelf ademen. En Piet leeft. Hij moet wel naar een verpleeghuis, omdat hij niet meer helemaal zelfstandig kan wonen. Maar waar iedereen dacht dat zijn adem zou stoppen, gaf God hem nieuwe ademruimte. Dat is ook onze God. Maar we kennen ook de verhalen van de mensen die overleden zijn. En gisteren was ik aan het hardlopen en dan heb je ook iets met ademhaling. En ik dacht nog aan de preek zoals ik hem voor jullie gemaakt had. En toen dacht ik, hij klopt niet helemaal. En ik heb het laatste stuk een beetje verbouwd. Dus ik hoop dat hij ook op de PowerPoint goed staat. Maar ook ademruimte bij zorg en bij verdriet. Het principe van geestelijk ademhalen, dat heeft mijzelf enorm geholpen als beginnend gelovige. Ik ben opgegroeid in een zware kerk. Waar het steeds ging over bekering. En ben je nu wel of niet bekeerd? Ben je nu wel of niet behouden? En dat was mijn grote vraag. En dan ging het een tijdje goed en dan dacht ik, yes, volgens mij ben ik bekeerd. Ik hou van de Heer. En ik doe veel dingen wel goed. Maar dan struikelde ik. Werd ik bijvoorbeeld weer een keer boos. En dan dacht ik, oh, gaat helemaal mis. Ik ben helemaal niet bekeerd. Ik ben helemaal niet behouden. En dat gaf druk. Dat gaf benauwdheid. Totdat ik van iemand leerde dat je behoudenis afhangt van je belijdenis. Want de Bijbel zegt, als je met je hart gelooft en met je mond belijdt dat Jezus Christus Heer is en Hij je redt, dan mag je weten dat je gered bent. En ik leerde het verschil van dat je ook als een bekeerd mens, een gered mens, weer kan zondigen. En dat je daarmee om mag gaan. Ik leerde dat ik niet een zondaar was die nog gered moest worden, maar dat ik een heilige was die voortdurend zondigde. En daarmee weer in de druk kwam. En dat die druk opgeven kon worden door geestelijk adem te halen. Door zonde te belijden en te laten vullen door de Heilige Geest. Nou, ik wil het principe aan jullie uitleggen. En ik heb daar een paar plaatjes bij gemaakt. En Als we gewoon kijken naar onze gewone ademhaling, dan zien we dat we daar twee dingen doen. Gewoon uitademen en inademen. En dat doen we de hele dag door. En dat doen we de hele nacht door. En als we uitademen, dan ademen we de koolzuur, die ademen uit. En dan is er weer ruimte om zuurstof in te ademen. Wat ons weer leven geeft. Waardoor we kunnen bewegen, waardoor we kunnen spreken, waardoor we kunnen zijn. En het is belangrijk om te blijven ademen. Want ik weet niet hoe lang dat jullie het vol kunnen houden. Bijvoorbeeld met onderwater zwemmen. Als je een minuutje adem inhoudt, dat vind ik al heel erg lang. Dan krijg je het al behoorlijk benauwd. Geestelijk ademhalen werkt ongeveer hetzelfde. Want dan ademen we ook uit. En dat is het belijden. En 1 Johannes 1 vers 9 zegt maar, als wij onze zonden bekennen, als wij onze zonden belijden, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft. En ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Dat is zo mooi in Gods woord, dat er altijd een belofte in staat en dan ook altijd gelijk de manier hoe je die belofte kan krijgen. En dus als wij onze zonden belijden, onze zonden bekennen, dan is God trouw en genadig, rechtvaardig dat hij ze vergeeft. Dat is een vaste belofte. Zonde is soms best een beladen woord. Een definitie die ik pas vond, was van afstand scheppen. Dus als je voor zonde bedenkt alles wat afstand schept, als eerste tussen jou en jezelf, want dat voel je ook. Als je iets doet, soms wat niet lekker zit, dan kom je als het ware op afstand van jezelf. Maar je komt vaak ook op afstand van anderen. En vooral op afstand van God. Als we onze zonde beleden hebben, dan is er weer ruimte. En dan mogen we, als het ware, net als met het normale ademhalen, weer nieuwe zuurstof, nieuwe kracht tot ons nemen. En de adem, of de ruach, dat is Gods geest. En dan mogen we ons laten vullen met de adem van Gods geest. En dat is dezelfde adem die God de eerste mens in zijn neus blies. Want God maakte hem uit stof en hij blies hem zijn levensadem in. Daarom kreeg de eerste mens leven. En dat is dan zo mooi. En God vraagt ons niet om dat te doen. Nee, hij geeft zelfs een opdracht. Het staat in de gebiedende wijs in Efeze 5 vers 18. Staat: drink niet te veel wijn, want daardoor verliest u controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. En in de grondtaal staat er: word voortdurend vervuld. Word steeds weer opnieuw gevuld. Net als met het ademhalen. Steeds weer opnieuw en opnieuw. En die geest van God, die geeft je leven. Weet je, en als we God erom vragen, dan geeft hij het ons. Dus nou, hoe werkt dat nou in ons leven? Weet je, als er iets is wat afstand schept, erken het. En vraag er vergeving voor. En misschien moet je eens even bij jezelf stilstaan. Is er iets? En vraag het aan de Heilige Geest of er iets is wat afstand brengt tussen jou en de Vader, tussen jou en de ander of tussen jou en jezelf. Vraag eens wat er in je gedachten benauwt, bezwaart of vergiftigt. En als je het weet, dan is het belangrijk om het te erkennen en het te bekennen of te belijden. En de Vader daar vergeving voor te vragen. En het is ook belangrijk, tenminste dat was voor mij heel belangrijk, om ook te geloven dat hij het daadwerkelijk vergeeft. Ik ben nu in gesprek met een cliënt van ons Ik ken hem vanaf april. En iedere dag vraagt hij aan mij. Maar Kees, is het ook voor mij? Want die dingen die ik gedaan heb, die zijn zo verschrikkelijk. En op allerlei manieren laat ik hem zien wat Gods woord daarover zegt. Maar het zit zo diep in zijn systeem. Het zit zo diep in zijn denken, zo diep in zijn gevoel. Dat hij nog steeds gelooft. Ja, maar dat kan toch niet voor mij zijn? En dus, ik merk daardoor ook zo dat het zo belangrijk is dat je, als God het zegt, dat je het ook aanneemt. Dat je God daar serieus in neemt. Johannes 1, vers 5, of 1 Johannes 5, vers 14 zegt, we kunnen zonder vrees naar hem toe gaan, vol vertrouwen dat hij ons antwoordt als wij hem om iets bidden waar hij het mee eens is. Nou, als God al in de hele Bijbel zegt dat wij ons mogen bekeren van de verkeerde dingen, dat wij het mogen belijden en erkennen, zou hij het dan niet vergeven? Als God zelf zegt dat hij langzaam is om te straffen, snel is om te vergeven, dan mag je het aannemen dat hij het ook wil vergeven. En vraag dan de Heilige Geest om binnen te komen, om je te vervullen. Ik ook op grond van een belofte, ook in Lucas 11, vers 13. Weet je, daar staat van dat natuurlijke vaders hun kinderen geen steen geven als ze om een brood vragen. En dan zegt de schrift, dus al ben je slecht, je geeft die kinderen toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie daarom vragen. God is een betere vader dan welke aardse vader dan ook. En als zijn kind iets vraagt, dan gaat God reageren. Dan gaat hij het doen. Ik heb gewoon geleerd ook om, dat stukje wat ik laat hem nog één keer zien, om soms te vragen als je toch, als je alles beleden hebt, wat je weet, en je voelt je toch nog benauwd, om het aan de Vader te vragen. Is er nog iets wat er tussen ons in staat? Is er nog iets wat dwars zit? Als je zo'n gebed bidt, God laat je altijd iets zien. Als er iets is, dan komt er iets in gedachten. Of je moet ergens aan denken, of je weet gewoon iets. Doe daar dan wat mee. Ga het niet vergoeilijken of beredeneren, maar probeer er wat mee te doen. Maar ook de andere kant. Als je het vraagt aan de Heilige Geest, om je duidelijk te maken of er iets zit, wat dwars zit, wat benauwd. En je wordt niks gewaar. Ja, dank God ervoor dat de weg open is. Dank hem dat er niks tussen jou in staat. Want ook dat is vertrouwen dat God laat zien als er iets is. En als hij niets laat zien, dan is er dus ook niks. Het kan morgen anders zijn, maar voor vandaag, dank u Heer, dat er gewoon helemaal niets is. En dat de weg open is. Vul me met uw geest. Dank u wel. Ik wil een gebed voor jullie bidden. Ik doe het even tussendoor in plaats van aan het eind. Heilige Geest, dank u wel dat u openbaart. Dat u de geest van openbaring bent. En dat wat we zelf verdringen of niet zien, of waar we een blinde vlek hebben, dat u ons dat te binnen brengt. Niet om ons daarmee te pijnigen of te vernietigen of klein te maken op een verkeerde manier, maar om de benauwdheid op te heffen, zodat we weer ruimte krijgen, zodat we opgelucht adem kunnen halen, vervuld met uw geest. Heer, ik bid dat u deze mensen ook zo leert om geestelijk adem te halen, zodat hun geest fris en gezond blijft in verbinding met u. Dank u wel dat u dat doet, want u doet wat uw kinderen u vragen. Amen. Ik wil naar een voorbeeld uit de Bijbel. En dat is het voorbeeld van David. Een van de krachtigste personen die geschreven heeft over gevoelens, over emoties, over gedachten, over geestelijke strijd en worstelingen in geloof. Iemand die weet wat het is om met benauwdheid om te gaan, dat is David. Maar David liet zich een keer met het kwaad in. Hij ging niet mee met de strijd. En ziet dan die mooie vrouw van zijn vriend Uria. Hij neemt daar een avondje mee uit, gaat met haar naar bed. En er lijkt niks aan de hand tot blijkt dat ze zwanger is. En hij zijn vriend van het slagveld terugroept. Met de bedoeling dat hij bij zijn vrouw kan slapen. Zodat het 7 maands kindje in zijn schoenen geschoven kan worden. Probleem opgelost. Maar het liep anders. Want Uria, die wist wie hij was. En Uria liet zich niet voor een karretje spannen. En Uria was betrokken bij zijn mannen in het veld en sliep niet met zijn vrouw. En David was genoodzaakt om hem een brief mee te geven. Waar zijn eigen doodvonnis in stond. Verraden. Een van de ergste dingen die je mee kan maken als mens. Verraden worden. Het allerergste wat je mee kan maken. Dat is zo pijnlijk. Is verraden worden. Door je beste vriend. En het gebeurt. David verraadde zijn beste vriend. Om zijn mooie vrouw. En Uria komt om het leven. En David dacht verder te kunnen gaan. Maar hij komt in ademnood. Hij krijgt het benauwd. Hij kan er niet mee leven. En Psalm 32, vers 3 en 4 zegt hij het heel mooi achteraf. Eerst zweeg ik tegen God over de dingen die ik verkeerd had gedaan. Maar ik kon er niet meer tegen. De hele dag schreeuwde ik het uit. Want dag en nacht voelde ik dat u boos was op mij. Ik voelde me zo uitgedroogd als een plant in een hete, droge zomer. En dan stuurt God de profeet met de gelijkenis om door het dikke schild van zijn hart heen te komen. En de oude David wordt geraakt door het onrechtvaardigheid in het verhaal. En komt er te laat achter dat het over hem gaat. En dan gaat hij het recht zetten. Dan komt er ruimte. Want in Psalm 32 gaat verder hoe hij zijn schuld beleidt. En dan staat in vers 5. Maar tenslotte vertelde ik u dat ik ongehoorzaam was geweest. Ik verborg niets voor u. Ik vertelde u alles wat ik verkeerd had gedaan. En toen vergaf u mij en u deed mijn schuld weg. Hij blies, de volgende, die al laten zien. Hij blies de lucht uit door zijn belijdenis die hem vergiftigde, die hem benauwde. Die hem als het ware dor en doods liet worden. En hij haalt ook opgelucht adem. Want de 10e vers zegt, geef mij een zuiver hart, God. Maak mijn geest nieuw en sterk. David zegt ook van, neem uw heilige geest niet van mij. Maar David wist, ik moet opnieuw gevuld worden. Ik mag dat opnieuw die geest inademen. En die geest die mag mij doordrenken. Zodat ik weer ga denken en voelen. En handelen zoals God dat wil. Dat kunnen we daarvan leren. David is, vind ik, zo'n prachtig voorbeeld. David zegt dan ook in een van de psalmen, van als dat achter de rug is, hè, dan leer ik zondaren uw weg. David leert anderen hoe het principe van geestelijk ademhalen werkt. Beleid je zonde naar God. Laat je vervullen met zijn geest. En ga vol geestkracht weer verder. Om de dingen te doen die God al lang heeft voorbereid en die jij mag doen. Geestelijk ademhalen, kwam ik achter, kan ook bij zorgen en bij verdriet. Het hoeft niet alleen de zonden te zijn die afstand scheppen tussen jou en jezelf, tussen jou en de ander en tussen jou en je God. Maar ook zorgen kunnen die zorgen voor die afstand. En ook verdriet kan afstand scheppen. Want het eerste wat je doet als je verdriet hebt, is een beetje afstand nemen. Je trekt je een beetje terug. En je bent alleen met jouw verdriet. En als je niet oppast, word je erdoor verzwolgen. Want als je verdriet hebt, heb je juist de nabijheid van de ander. En de troost van een ander nodig. Maar soms kunnen zorgen zo groot zijn. Of kun je zo heftig geraakt zijn. Als iemand, Piet, die dan in het ziekenhuis ligt, in coma gebracht wordt. Hoe gaat dat verder? Hoe loopt dat af? We weten het niet. En dat is zwaar. Hoe loopt het met mijn collega af? Gaat hij sterven? Gaat hij naar de Heer? Of doet God een wonder? En krijgt hij nog een tijd van leven? Nog een tijd van nieuwe levensadem? We weten het niet. En soms had ik een tijdje terug ook, dat ik bij iemand was die zo ziek was. Dat je niet goed weet wat je nu moet bidden. Dat je gewoon niet weet, is het wijs om te bidden voor genezing? Of is het wijs om te bidden die de overstap naar de heerlijkheid mag maken? Soms zo lastig. En daar moest ik gisteren aan denken. Romeinen 8, vers 26 zegt: en omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods geest ons. Want we weten niet goed wat en hoe we moeten bidden. Maar de geest bidt zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te spreken. Een diepe zucht. Een diepe kreun naar de Heer is ook goed. Want het is de geest van God die ons helpt. En God hoort het. En als we onze zorg en ons verdriet, onze vragen, onzekerheid uitzuchten voor de Heer, dan kunnen we ook ons weer laten vullen met de geest van de Heer. Die ons een nieuwe kracht geeft. We kunnen ons laten vullen met de ruach. Adem van God zelf. Diezelfde adem die God, de eerste mens, in zijn neus blies. Er staat: toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte hij ook de mens. Hij maakte hem van stof van de aarde en blies levensadem in zijn neus. Zo werd deze mens een levende adem. God geeft de mens leven door zijn adem. Het is zijn adem waardoor wij leven. En de troost is, als zijn adem in ons stopt, zijn we bij hem. En ademen we eeuwig verder. We blijven verbonden met hem. Dat is onze troost als gelovigen. En die troost halen we ook uit de Bijbel. Ezechiël 37. Het verhaal van de dal met de dorre doodsbeenderen. Waar Ezechiël over moet profeteren. En Ezechiël 37 vers 4 staat. Toen gaf hij mij de opdracht de wind te roepen en te zeggen. De oppermachtige Heere zegt. Kom vanuit vier windstreken, geest. En laat uw adem over deze dode lichamen gaan. Zodat zij weer tot leven komen. Zo sprak ik tegen de windrichtingen zoals hij mij had opgedragen. En de lichamen begonnen te ademen. Ze kwamen tot leven en stonden op. Een enorm groot leger. Dat is onze God. God wekt op wat de dood is. Door het adem te geven. En wij mogen geestelijk ademhalen. Door uit te ademen wat daar niet bij hoort. En vervolgens zijn levensadem weer in te ademen. En God wekt ook Jezus op uit de dood door de kracht van de geest. En als Jezus opnieuw bij zijn discipelen is nadat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dan staat er in Johannes 20 vers 21 na dit gezegd te hebben. Blies hij op hen en zei tot hen ontvang de Heilige Geest. Het woord in de grondtaal over dat blazen, dat is hetzelfde woord wat maar één keer in het Oude Testament gebruikt wordt. Als God de mens de adem inblaast. We leven door Gods adem. En we mogen blijven ademen in zijn genade. Vertrouwen dat hij de zonde vergeeft als we die uitademen. Zodat we Gods adem weer tot ons kunnen nemen en kunnen leven. En het beste wat wij kunnen doen met die adem die God ons geeft, dat is de Heer prijzen. Want de laatste psalm en het laatste vers, psalm 150 vers 6, zegt, laat alles wat adem heeft de Heere prijzen. Halleluja! En het mooie is, dan komt daar ademhalen eigenlijk 2.0. Want als wij eerst onze zonde uitademen, ze laten vullen door zijn geest. En met die adem de Heere prijzen. Halleluja! Dan wordt de atmosfeer gevuld met de heerlijkheid van God, die we vervolgens weer inademen. Is dat niet geweldig? En ik bid jullie toe dat dat de troost is. Bij alle verdriet, bij alle zorg, bij alle benauwdheid die ons treft. Ik wil eigenlijk vragen of dat zo het muziekteam een lied kan spelen. Dan wil ik jullie vragen om dan je hart te openen voor de Heilige Geest. En dat je kan ademen, dat je je laat vullen. Door de ruach, door Gods geest. Maar daarvoor wil ik nog even, daarvoor eerst even bidden. Vader, u kent de zorg in deze gemeente, de mensen die ziek zijn, vanwege COVID, vanwege borstkanker, misschien ook nog andere dingen. Heer, zorg en verdriet in ons menselijk bestaan. En ik bid dat uw geest kracht geeft om daarmee om te gaan. Dat uw geest hen er ook boven uittilt. Heer, vul hen met uw Heilige Geest. Blaas op hen, Heer. Dat ze vol zijn. Vol van kracht. Heer, ik bid voor Piet. En ik bid voor Annemiek, als ik het goed heb. Heer, u bent geneesheer. En u geeft ons ook de opdracht om te bidden voor de zieken. En de handen op te leggen en te zalven. Heer, maar in geloof dat u geneesheer bent, bidden wij tot u. om genezing, om herstel, om een nieuwe tijd van ademhalen. Heer, en u hoort ons gebed. Ik bid dat u het ook verhoort. En deze gemeente helpt om te geloven, te vertrouwen en te ademen in de ademruimte die u hen geeft.